Met een jaartje vertraging is de sportzomer dan alsnog losgebarsten. Het EK voetbal is onderweg, de Tour de France staat voor de deur en als klap op de vuurpijl krijgt de Formule 1 liefhebber ook nog eens de eerste triple header van 2021 voorgeschoteld. Er wordt dit weekend geraced op een echt klassiek circuit met altijd veel sfeer naast de baan. Uitdagende bochten, voldoende inhaalmogelijkheden. Volgens een aantal coureurs het mooiste circuit op de kalender. En wat mij betreft ook een van de mooiste circuits ter wereld. Maar genoeg over het komende IndyCar weekend op Road America. We gaan vooruitblikken op de Franse Grand Prix op het circuit van Paul Ricard. Dat doen we deze week samen met Mike Mulder, Bjorn Smit, Mark Bremer en mijn naam is Koen Sneakers. Mark, wel opvallend hè? Hij staat stijf onderaan in onze EK-pool en opeens is die Erwin verhinderd.
Ja, dat zul je altijd zien. En ik denk ook niet dat ik er volgende week nog bij ben, want ik zit ook aan de onderkant van het schema, om het zo maar te zeggen. Dus,
ja, jij staat nee, voor laatste, dus je leek me een mooie vervanger.
Ja, dus nou ja, we zullen het afwachten. De luisteraars horen volgende week of we er nog bij zijn, ja.
Zullen we maar meteen even beginnen met het nieuws van de week, met het nieuws van de afgelopen twee weken. Pirelli, het duurde heel lang totdat er een antwoord kwam op wat er nou eigenlijk is misgegaan in Baku. Volgens mij duurde dat zo lang omdat Pirelli heel voorzichtig een statement moest tikken. Ja, Mike, jij hebt het gisteravond allemaal voorbij zien komen. Mm-hmm. Vertel.
Ik denk dat het statement tikken inderdaad langer heeft geduurd dan het onderzoek van die banden zelf. Want eigenlijk wat we van tevoren al hadden bedacht en wat ook door Max Verstappen is gezegd, is dat er geen onvolkomenheden zijn gevonden in die banden. Geen productiefouten, geen kwaliteitsfouten in het rubber zelf. Ook geen carbondeeltjes die eventueel hebben kunnen zorgen voor het scheuren van die banden. Dus er is niks aan de hand eigenlijk volgens Pirelli. En dat is wel heel geestig, want ook de teams hebben zich keurig gehouden aan de parameters, hebben ze erbij gezegd. Dus ja, waar maken we ons eigenlijk allemaal druk om? Er zijn gewoon twee banden geploft en that's it. Niks aan de hand.
Ja, en ook de teams zelf kwamen in de reactie, hè? Red Bull en Aston Martin.
Ja, die houden ook hoog en bij laag vol dat ze zich hebben gehouden aan de regels rondom de bandenspanning en de bandentemperatuur en de bandenwarmers en wanneer die erop mogen en eraf mogen enzovoort. Het moeilijke daar aan die hele kwestie is natuurlijk wel dat er nu toch opeens vanuit de FIA een nieuwe technische richtlijn is gekomen. Of tenminste, de technische richtlijn rondom die banden is aangepast. Dus er moet toch iets gebeurd zijn achter de schermen. Er moet toch ergens iets fout liggen. Maar waar? Ja, zeg het maar.
Ja, want dat is het dingetje. Ja. Er is niks gebeurd. Niemand zit verkeerd. Maar ondertussen is er wel een nieuwe technische richtlijn van 12 pagina's gekomen. Dat het dit weekend op Paul Ricard allemaal anders moet.
Ja, ja, zeg het maar. Het is... Ja. Ik moet zeggen dat ik toch wel het vermoeden heb dat Pirelli en FIA denken dat de teams fout zitten. En er is de afgelopen week heel erg veel gespeculeerd. Er werd al heel gauw natuurlijk met de beschuldigende vinger naar Pirelli gewezen. He, ook een beetje het verhaal natuurlijk dat ze zelf dat onderzoek hebben uitgevoerd. Slager die zijn eigen vlees keurt. Marketingtechnisch zou het natuurlijk voor Pirelli helemaal niet handig zijn om toe te geven dat hun banden niet werken en dat hun banden kapot gaan. Ik bedoel, dat wil je gewoon niet als producent, ook voor de retail niet, hè, want ze hebben ook gewoon consumenten die ze moeten bedienen. Dus het is heel makkelijk afschuiven vanuit Pirelli door te zeggen van ja, jongens, het probleem ligt niet bij ons. Het probleem ligt ook niet bij de teams. En zoek het verder maar uit, want dat is wat ze eigenlijk gezegd hebben. Het is me te makkelijk om Pirelli dan meteen ook maar de schuld daarvan te geven van het hele verhaal. Kijk, de teams hebben er ook belang bij. Je moet altijd in dit soort gevallen kijken naar wat is het belang. Wat voor belang heeft Pirelli erbij om te zeggen dat hun banden in orde zijn en dat er niks aan de hand is? Nou, marketing, verkooppraatje, het eigen straatje schoonvegen, dat geloof ik allemaal wel. Maar de teams, die hebben er natuurlijk ook gewoon belang bij om te zeggen dat zij niks fout hebben gedaan. We kunnen allemaal wel zeggen dat de teams heilig zijn, maar de regels in de Formule 1 zijn zo opgesteld dat er altijd net een randje is. En dat wordt altijd opgezocht door de teams. Dus ik heb het idee dat de teams in deze ook wel redelijk op zoek zijn geweest naar de randjes. En dat daar die technische richtlijn van de FIA om de hoek om kijken. En die hebben gewoon gezegd tot hier en niet verder. En het is nu aan de teams om zich daar binnen te houden.
er zit, vind ik, ook wel een stukje historische context achter. Want ja. Je hebt natuurlijk de Formule 1 teams, die hebben... Ik moet dat eigenlijk anders zeggen. Pirelli heeft de afgelopen jaren diverse keren andere banden geïntroduceerd. Waarmee coureurs dan konden testen. Geëxperimenteerd met constructies, met compounds, al dat soort zaken. En eigenlijk werden die banden eigenlijk stuk voor stuk altijd van de hand gewezen door de coureurs. Dit was niet goed, dat was niet goed. De teams die hadden hun plasje erover te doen. Want ja, dat speelt ook allemaal mee. Dus eigenlijk is Pirelli altijd in de situatie gedreven dat ze met de huidige banden, die acceptabel waren voor waar ze voor bedoeld zijn, dat ze daarmee moesten doen. Terwijl de Formule 1 teams hun wagens dus bleven ontwikkelen, meer downforce kregen. Het reglement is dan nog een beetje aangepast afgelopen jaar dat er iets minder downforce is. Maar feit blijft dat Pirelli eigenlijk altijd met het product heeft moeten werken dat al enige tijd niet meer aan de standaarden voldeed.
En het is natuurlijk heel makkelijk om dan meteen maar naar Pirelli te wijzen als... ze zijn altijd de gebeten hond. Op het moment dat het goed gaat, dan wordt de coureurs lof toegezwaaid dat ze hun banden zo goed managen. En dat de teams hun strategie zo goed en briljant hebben uitgevoerd. Op het moment dat het misgaat, wordt al meteen naar Pirelli gewezen. Nou wil ik niet zeggen dat Pirelli de beste banden van de wereld maakt en het allemaal goed voor elkaar heeft. Want ook bij Pirelli gaan natuurlijk wel eens dingen fout, maar... Zij worden wel min of meer gedwongen in deze rol. Kijk, zij kunnen best een band maken die 600 kilometer meegaat. Dat is geen enkel probleem. Dat kan enkel bandenleverancier in de Formule 1 zou het kunnen doen. Alleen dat is niet wat de regels zijn. De regels zijn dat er twee keer per race moet worden gewisseld. Het moet allemaal on the edge zijn. Het moet allemaal net goed gaan. Ja, en als het dan een keer fout gaat... En dan kom je dus bij de teams terecht. Van ja, dan wordt er meteen gewezen naar Pirelli van... Jullie hebben het fout gedaan. Laten we niet vergeten dat in Baku... een dag voor de race, Pirelli nog heeft gezegd... we gaan de bandenspanning verhogen. Die was vastgesteld op 19 PSI... en die hebben ze een dag van tevoren gezegd... we gaan naar 20 PSI. Ik kan me voorstellen dat de teams daar helemaal niet blij mee waren... want die hebben in hun simulatoren hebben ze, zich ingesteld op 19 PSI. Die kregen opeens een dag van tevoren te horen... we gaan naar 20 PSI. Dat betekent dat ze de hele setup van de auto moeten aanpassen. Wat is er dan makkelijker? En dan gaat het over de reglementen hebben... om te zeggen, oké, we pompen die banden op tot 20 PSI, prima, niks aan de hand. We laten ze controleren, alles volgens de regels, geen enkel probleem. En na afloop van de sessie laten we er wat lucht uitlopen, zodat we terug zijn op 19 PSI en we gewoon met onze eigen setup kunnen rijden. En ik denk dat het daar is fout gegaan. Ja, het is binnen de regels, ja, het mag, want je mag namelijk je bandenspanning na afloop van de keuring mag je naar beneden bijstellen. Alleen... En dat is ook binnen de reglementen en dat is ook wat Red Bull en ook Aston Martin net hebben gezegd. We hebben alles gedaan binnen de parameters en de reglementen, ja. Maar het is wel op zoek gaan naar de grens.
Ja, misschien even uitleggen. De druk van de banden, die wordt momenteel op één punt, op één moment gemeten. Dat is wanneer ze uit de bandenwarmers komen en ze op de auto worden gemonteerd. Precies. Volgens mij nog voordat ze uit de bandenwarmers komen, officieel zelfs. Op dat moment moeten ze dus aan de minimaal voorgeschreven druk voldoen. 19 PSI, 1,3 bar, noem het zoals je wilt. Dat is bij elk circuit anders. Precies. Vervolgens... wordt die bandenspanning wordt geen moment meer gemeten.
Nee.
Wat de teams nu dus vooral doen, is door bijvoorbeeld zo met de temperatuur te spelen, door de banden eerder uit de bandenwarmers te halen, dan koelen de banden weer af, wordt de bandenspanning weer minder, waardoor ze uiteindelijk in de race met een lagere bandenspanning rijden.
Ja, dat is wel het idee wat de teams hanteren. Die proberen inderdaad op elke mogelijke manier, en dat zag je ook met bijvoorbeeld de flexibele achtervleugels, waar het de afgelopen weken heel erg over ging. Ook dat is in zo'n geval dat je echt de grens opzoekt. En dat zullen ze ongetwijfeld met de banden ook wel proberen, om daar toch zoveel mogelijk winst uit te halen.
Ja, het is eigenlijk precies hetzelfde zelfs, want op het moment voor de sessie voldoen ze aan alle technische reglementen. Doet een team dus eigenlijk inderdaad wat Red Bull en Aston Martin dus ook zeggen, we doen niks verkeerd. Maar vervolgens kan zo'n vleugel in de race wel toch nog net iets verder naar achteren doorbuigen. En ja, kan zo'n band dus ook met minder bandenspanning rijden.
Ja. En daarbij moet wel worden aangetekend natuurlijk dat Er is een reden waarom Pirelli die bandendruk voor Baku voor vrijdag heeft verhoogd. Juist om dit soort ongelukken tegen te gaan. Op het moment dat er dan in de race inderdaad die bandendruk weer naar beneden gaat. Dan kun je dat eigenlijk natuurlijk niet aan Pirelli. Dat kun je Pirelli niet verwijten dat het gebeurt. Ik bedoel, het is logisch dat teams die bandendruk omlaag willen hebben. Want dat geeft meer grip en zo. En dat is sneller, dat is ook wel even belangrijk om te zeggen. Maar het is niet, natuurlijk niet, het valt niet Pirelli te verwijten op dat moment. Want die kunnen er weinig aan doen. Die kunnen moeilijk in een autootje ernaast gaan rijden en die band verder gaan oppompen.
Nou ja, en daarom is het ook wel interessant dat ze vanaf volgend jaar een alle teams moeten met voorgeschreven sensoren gaan rijden. Zodat de FIA en Pirelli gewoon real-time inzicht hebben in wat de bandenspanning is, wat is de bandentemperatuur. En op die manier kan je dit soort gevallen waarschijnlijk voorkomen als het inderdaad aan de teams gelegen heeft.
Eigenlijk toch heel gek dat Pirelli nog geen inzicht had in die data. Hè? Als je er nu bij nadenkt, is dat best wel merkwaardig dat ze al die tijd geen real-time data gehad hebben. Terwijl alles gemeten wordt.
Dat is ook nog een ding inderdaad. Al die data tijdens de race is nu alleen in handen van het team zelf. Ik zag gisteren een tweetje van Alad Kauw voorbij komen na het statement. Die zegt, ja, Pirelli heeft geen idee wat ze aan het doen zijn. En dan denk ik van, ja, maar dat kan ook wel kloppen. Want Pirelli heeft ook geen idee wat er tijdens zo'n race dus blijkbaar gebeurde. Ze hebben dus alleen hun eigen testresultaten. Dan gaat het allemaal goed. Maar als de teams er vervolgens mee gaan klooien, ja, dan is het niet zo gek dat het, wanneer je zo op het randje gaat, dat het dan ook een keer misgaat.
Ja.
En het is dan inderdaad heel makkelijk om dan als team met de vinger naar Pirelli te wijzen. Maar in dit geval, ja, misschien moeten ze ook eens een keertje naar zichzelf kijken.
Ja, dat nou is ja, wel dat vingerwijzen, dat was toch al emotie, uit emotie handelen natuurlijk. Maar feit blijft wel, om daar wat tegenover te zetten, dat je in die zin gewoon met mensenleven speelt.
En ja, maar wie doet dat? Maar wie
nee, tuurlijk, dat is ook zo.
Doen de teams dat door die bandenspanning naar beneden bij te stellen, ja, inderdaad? Hè, door de bandwarmers eerder af te halen, misschien zelfs eventjes op het nippeltje te drukken, weet ik veel. Ik las daar een mooie tweet over van de week, waarin iemand zei van, ja, ik vertrouw Pirelli voor geen meter, de Italianen, en wat dat betreft heb ik meer vertrouwen in coureurs en teams. Nou, als je nou één partij niet moet geloven in de Formule 1, en in welke sport dan ook, of dat nou voetbal is, of hockey, of tennis, of Formule 1, zijn de deelnemers zelf. Coureurs en teams hebben ook belang bij bepaalde dingen. Dus ja, je moet Pirelli natuurlijk wantrouwen, want die hebben er een bepaald belang bij dat hun product er mooi uitkomt. Maar je moet ook de teams en coureurs heel erg wantrouwen waar het aankomt op het opzoeken van de grenzen van de regels. En dat daar met mensenlevens wordt gespeeld, dat is natuurlijk niet bewust iets. Maar het is wel net die parameter, net die grens opzoeken waar het nog net wel goed kan komen. En dan gaat het nu dit keer twee keer fout.
Ja, en nogmaals, de laatste partij die wil dat er iets met de banden misgaat, is Pirelli wel, hè? Want dit is natuurlijk weer zo'n PR-blunder geweest. En het laatste wat je wil is al helemaal dat over een paar weken op Silverstone dat het weer allemaal misgaat.
Nou ja, dat gezegd hebbende, inderdaad. En ik vind dat Pirelli er qua beeldvorming ook niet helemaal lekker uitkomt, omdat ze in eerste instantie toch wezen naar, nou ja, het was toch rommel op de baan. En ja. Weet je, dus ja,
maar, kijk, ik zeg ook niet dat Pirelli helemaal geen blaam treft. Er zijn zatte dingen die zij niet goed doen. En je moet je ook afvragen wanneer er zoveel dingen mee gedaan kunnen worden. En je aan zoveel specifieke dingen met je banden moet voldoen. Dat daar een richtlijn van 12 pagina's voor nodig is, zodat ze niet ploffen. Dan moet je je ook afvragen, is Pirelli wel goed bezig?
Ja. Nou ja, dat kun je ook afvragen of de Formule 1 daarin goed bezig is. Het is niet alleen Pirelli die die banden maakt. Kijk, Pirelli heeft de afgelopen jaren, wat Mark terecht aangaf, meerdere banden geproduceerd voor elk seizoen. En elk seizoen werden die afgekeurd door de teams. Dus misschien waren die wel een stuk veiliger. Hè? Ik bedoel, de teams zelf vragen ook om banden die on the edge zitten.
Ja.
En de sport vraagt ook om.
Het geeft ons in ieder geval weer een thema voor de rest van het seizoen. Want we krijgen natuurlijk nog wel wat circuits waar de bandenslijtage hoog ligt. Silverstone bijvoorbeeld. Ze komen in Zandvoort in de nieuwe situatie terecht. Ja. Met die laatste bocht. Nou ja, nu hoeft dat niet meteen desastreus te zijn. Maar ik kan me toch niet aan het gevoel onttrekken dat ook daar toch wel een beetje zenuwen bij gaan spelen. En dat het ja, best wel eens ook van doorslaggevend belang kan zijn, sportief gezien, ja, dit jaar.
Dat is natuurlijk ook wel de reden waarom die technische richtlijn nu is uitgegeven. Waarom er gewoon protocol is neergesteld om die banden gewoon beter te controleren. Dat niet zomaar die teams alles kunnen doen met die dingen.
Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb geen zin om in elke podcast een kwartier te gaan lullen over de banden. Ik wil het gaan hebben over de strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Maar goed, komen we ook even bij een vraag van DJ Pater. Mike die haalde het net ook al even aan. Als Michelin voor zware 1000 pk sterke prototypes in het WEC een band kan maken die 3 stints van 45 minuten aan kan, waarom kan Pirelli dan geen Formule 1 band maken die het 25 rondjes volhoudt zonder te overhitten, te ploffen of gigantisch grip te verliezen? Ja, dan kom je weer bij hetzelfde uit. Pirelli krijgt de opdracht om een band te maken die je 20 rondjes moet volhouden, hè?
Ja, want ze kunnen makkelijk een band maken die het 6 weken uithoudt. Dat is geen enkel probleem.
Maar nou, als de Formule 1 daarom vraagt om een band die de hele race meegaat. Of stel dat ze zouden zeggen, we willen dat je maximaal 10 ronden op een band kan rijden. Ja, dan maakt Pirelli dat ook. Die doen gewoon wat de Formule 1 vraagt. En je hebt inderdaad de doorontwikkeling van de banden gehad. En die zijn regelmatig zijn die afgekeurd door de teams en de coureurs, omdat ze het niet prettig vonden rijden. Dit, dat, zus, zo. En daardoor kom je nu in deze situatie te zitten, dat je met een product rijdt wat gewoon niet geschikt is.
Maar is het dan ook niet eens tijd voor Pirelli om met de vuist op tafel te slaan en te zeggen, jongens, met deze banden gaan we rijden en jullie doen het er maar mee. En als jullie het er niet zo mee eens zijn, ja, veel succes. Zoek maar een andere bandenleverancier.
Nou ja, deze banden hadden natuurlijk allemaal al opgefikt moeten zijn, hè? We hadden dit jaar al met de nieuwe 18-inch wielen moeten rijden. En dus met nieuwe banden. Dus ja, het is de leidensweg is nog iets langer voor Pirelli, om het zo maar te zeggen. Nou ja, die omstandigheden konden ze niks aan doen. Maar dat ze jarenlang met een band gewerkt hebben die eigenlijk niet heel geschikt was, dat... Ja, het blijft toch wel een lastige kwestie wat dat betreft.
Ja. Zullen we een streep onder zetten?
Ja. Ja, ik denk volgende dat week meer over de banden. Hè?
En de flexibele vleugels.
Leuk man. Nou ja, het punt is dat gedoe met die flexibele vleugels zou dit weekend eindelijk eens opgelost moeten zijn. Omdat dit weekend in Frankrijk natuurlijk de aangescherpte tests komen. Ja, nu krijg je het hele gedoe met de bandenspanning.
Ja. Het geeft wel aan hoe dicht de teams bij elkaar zijn gekomen, denk ik, in de afgelopen jaren. Kijk, vijf jaar geleden hadden we het niet over de bandenverschillen. Toen hadden we het gewoon over motorverschillen en vermogen en zo. En over downforce en dat soort dingen. Inmiddels zijn de teams natuurlijk zo dicht bij elkaar gekomen qua vermogen en qua hoe de auto's presteren, dat het echt om deze kleine details gaat. En ja, de teams gaan daarnaar op zoek. Want dat vind ik altijd wel een mooie in de Formule 1. De technici en de ingenieurs kijken niet naar de reglementen en bepalen dan wat er gemaakt moet worden. Die kijken naar de reglementen en wat er niet in staat en gaan dat uitvoeren.
Nog één vraag om het af te sluiten dan. Een team dat het was wel duidelijk denk ik, een team dat heel erg het randje opzocht met de banden was onder andere Red Bull. Lewis Hamilton die had het naar Barcelona ook al aangekaart van ja, bij Red Bull... Dan gaan de bandenwarmers eraf en vervolgens blijft die auto nog 30 seconden in de pit staan. Nou, dat is dus om de bandspanning te laten zakken. Is Red Bull nou ook een van de teams dat harder geraakt wordt door deze aangescherpte maatregelen?
Vind ik moeilijk te zeggen, want ik denk wel dat het echt heel specifiek voor Baku gold. En vooral ook vanwege het feit dat op vrijdag Pirelli die bandspanning omhoog heeft gebracht. Dat heeft gewoon een aantal... plannetjes doorkruist op dat moment, heb ik het idee. Ik kan me heel goed voorstellen dat er gewoon in de simulator al 2 weken lang is getest op een bepaalde bandenspanning voor hè, ik weet niet hoe dat precies in zijn werk gaat, maar hè, ze weten, we gaan naar Baku, dan moeten we zoveel bar in de banden hebben en dan gaan we dit en dat zo en zo doen. Als dan een dag voor de kwalificatie opeens Pirelli zegt, we gaan het helemaal anders doen, we gaan die bandendruk verhogen, ja, dan wordt het natuurlijk gewoon een beetje het plannetje in de war geschopt. Dus ik weet niet of het nou specifiek voor Red Bull iets is. Want Aston Martin is weer een compleet andere auto natuurlijk. Dus daar is het ook misgegaan. Ik weet het niet. Ik vind wel alleen heel erg tekenend dat Red Bull zowel flexibele vleugels heeft. En dus met deze bandenspanning nu zat op Baku. Dus misschien dat de combinatie wel leidt tot grotere problemen met Rendon. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, ik weet het niet.
Pak even mijn aluminium hoedje, Michael, want nu gaan we het krijgen.
Ik heb geen idee. Nee, kijk, ja. Ik beschuldig Red Bull helemaal nergens van. Zij hebben gewoon binnen de regels hebben zij die bandenspinnen verlaagd. En daarvoor is nu een technische richtlijn aangepast, waardoor dat niet meer kan voorkomen. Daar hebben waarschijnlijk alle teams wel last van, inderdaad. Maar in dit geval is het bij Red Bull misgegaan en bij Aston Martin, moet ik ook niet vergeten.
Maar ja, Aston Martin houdt er ook wel van om het randje op te zoeken. Dat hebben we vorig jaar wel gezien toen ze nog Racing Point eten.
Zeker. Daarbij wil ik niet zeggen dat Mercedes en Alpine en Ferrari heel braaf zijn. Want Ferrari heeft natuurlijk ook een verleden.
Ja, Ferrari braaf? Wat,
ja. Bij Mercedes weten ze ook wel wat van hoe het randje op te zoeken. Dus daar worden we het niet moeilijk over doen. Alle teams doen dat. En dat hoort nou eenmaal bij die sport.
Ja, precies. Ja, weet je, en dat vind ik eigenlijk ook alweer het mooie aan de Formule 1. Hè? Er is altijd wel weer iets aan de hand.
Ja.
Geen enkele sport ter wereld heb je zoveel gezeiken eromheen wanneer er niet gereced wordt of wanneer er niet gesport wordt als in de Formule 1. En ja, dat maakt de sport ook mooi. Ja. Goed, dit weekend Paul Ricard, voor velen het hoogtepunt van het seizoen. Prachtige lijnenspel. We keren daarmee na twee straatcircuits in Monaco en Baku keren we weer terug naar een normaal circuit. Ja, Bjorn, heeft Mercedes-baas Toto Wolff, heeft hij Red Bull alweer als favoriet aangestempeld? Of?
Nou, volgens mij wilde hij niet direct zo ver gaan. Hij keek vooral naar zichzelf en naar Mercedes. En Mercedes was toch wel blij dat ze nu die stratencircuits weer achter zich konden laten. Want ze hebben er natuurlijk niet echt geweldig gepresteerd, om het maar zacht uit te drukken. En ik denk dat ze wel met meer vertrouwen naar Frankrijk afreizen.
Ja, dit wordt ook wel weer even een weekend waar ze het wel weer even goed moeten gaan doen. Hè? Lewis Hamilton heeft er de laatste twee keer gewonnen. Ja, ze zijn het eigenlijk na twee van zulke off-weekenden zijn ze het ook wel aan de stand verplicht om gewoon weer even goed te scoren. Hè?
Ja, eigenlijk wel. Volgens mij hebben ze hun slechtste twee races op rij gehad sinds 2012. Het is de laatste keer ook dat ze minder dan 20 punten in twee op één volgende weekenden hebben gehaald. Dus ja, ze hebben wel wat nodig. Zeker ook in het constructeurskampioenschap. Daar kijken ze nu toch wel tegen een behoorlijke achterstand aan. Dus die, als ze snel terug willen slaan, dan is Frankrijk een mooi begin. Zeker ook op basis van de resultaten die ze daar de afgelopen tijd behaald hebben.
Voor het eerst sinds 2014 heeft Red Bull twee races op rij gewonnen. Kunnen ze er drie op een rij van maken in Frankrijk?
Nou ja, dat zou zomaar kunnen, drie op rij. Ik sluit het niet uit, omdat Red Bull toch dit jaar ook wel gewoon sterker voor de dag komt dan andere jaren. De motor is goed. Honda blijft werken aan de motor, dus ik sluit helemaal niet uit dat Red Bull hier voor drie op rij kan gaan. En ik denk ook dat het, om weer terug te komen op Mercedes, heel interessant wordt om te zien hoe ze zich herstellen en hoe zich dat gaat verhouden tegen wat Red Bull kan. Perez heeft overduidelijk vooruitgang geboekt de afgelopen tijd. Dus kan hij dat nu ook laten zien? Als alle dingen de goede kant op staan, dan zou het best een heel interessant weekend kunnen worden. Ondanks dat Paul Ricard, excuse my French, gewoon een strontvervelend circuit is.
Ik vond het wel. Daniel Ricciardo die had de mooiste quote deze week. Die zei: I can't believe I'm going to say this, but I'm kind of excited to go to Paul Ricard. En dat was dan vooral omdat hij natuurlijk twee niet zulke hele lekkere races op de stratencircuits achter de rug heeft. En nu gewoon weer een normaal circuit voorgeschoteld krijgt. Ik zag ook al heel veel voorbij komen. Het is nu Red Bull tegen Lewis Hamilton, 2-1. Is dat terecht? Nadat Valtteri Bottas in Baku zo'n off-weekend heeft gehad?
Nee, denk ik niet.
Want het was ook vooral dat Sergio Perez eindelijk eens een keer een goed weekend had, hè?
Ja, maar Sergio Perez is altijd goed, altijd goed in Baku natuurlijk. En daarmee wil ik hem niet tekort doen en de overwinning ook niet. Maar als Verstappen niet crasht, dan is er geen herstart. En dan crasht Hamilton niet en wordt Perez gewoon derde. En dat is waar hij staat. Ja, ik geef wel toe dat Bottas het nog minder doet. Dat is natuurlijk wel waar. Dus wat dat betreft, of je kunt zeggen dat het Red Bull 2 tegen 1 Mercedes is, weet ik niet. Want ik weet ook niet hoe Bottas zich herpakt. Die heeft toch wel gezegd dat zijn auto structureel niet goed is. Dat daar iets mis mee is. Dus dat zou kunnen doorwerken. Maar om dat te zeggen dat dat Sergio Perez helemaal boven Jan is. En dat het nu vanaf nu alleen maar die twee coureurs tegen Lewis Hamilton is. Dat vind ik een beetje te kort door de bocht.
Ja, maar om het ook even op te nemen voor Bottas. Als zijn team gewoon zijn pitstop niet had verknald in Monaco, was hij daar tweede geworden. Ja. Was Lewis Hamilton daar achtste geworden.
En ja, en in Baku moest hij Hamilton een toog geven. Dat hielp ook helemaal niet erg mee, inderdaad. Dus wat dat betreft zou ik Bottas niet willen afschrijven. Aan de andere kant is het wel natuurlijk zo dat de geruchten steeds sterker worden dat hij Mercedes moet gaan verlaten. En dat er een swap zit aan te komen met Russell. Hè, dat Bottas terug gaat naar Williams en Russell naar Mercedes opschuift. Dus dat zou ook nog wel eens het moraal wat kunnen aantasten. Maar goed. Misschien haalt hij er ook wel weer energie uit. Is hij dan los van de zorgen en kan hij vrijheid gaan racen? Dat kan natuurlijk ook. Ik heb wel het idee dat bij Bottas wel heel veel zich in het hoofd afspeelt.
We kregen een vraag binnen van Rob Vaas. Die vraagt, er wordt altijd veel gezeurd over het circuit van Paul Ricard. Maar ligt er in heel Frankrijk überhaupt wel een beter alternatief? Want ik vind namelijk wel dat de Franse Grand Prix een plek op de kalender verdient.
Ja, ik heb dat toevallig nog een beetje op zitten broeden voor deze podcast. Kijk, Magny-Cours was ook niet fantastisch qua inhaalmogelijkheden. En de wedstrijden die je daar had waren ook niet heel spannend. Formule 1 op Le Mans. Ik zou het toch wel vet vinden. Alleen ik weet ook dat dat niet gaat gebeuren. Zeker niet op...
Doe je dan het Bugatti Circuit of het 13 kilometer lange circuit?
Dan wil ik de complete experience en dan wil ik 13 kilometer. Ja. Ik geloof dat ze dan helemaal slaaploze nacht hebben bij Pirelli. Maar goed, dat... Ik denk toch dat Frankrijk wat dat betreft een beetje beperkt is. En de link met de Formule 1. Nee, ja, zeg het maar, Mike.
Ik vind Clermont-Ferrand natuurlijk. Ik bedoel, de Nürburgring van Frankrijk. Ik bedoel, er liggen wel heel veel mooie circuits. Ik bedoel, volgens mij hebben ze op wel 20 verschillende circuits geraced in Frankrijk in de afgelopen 100 jaar. Er liggen fantastische circuits. Straatcircuit Po. Is dat een hele leuke? Ja. Om daar een Formule 1 race te houden, te gek.
Ja, maar dat vind ik een beetje zo'n AliExpress Monaco circuit, zeg maar.
Ja, dat is wel waar. Of op het oude Rems. Daar hebben ze geloof ik op start-finish nog dat die gebouwen staan.
Tribunes staan er nog, ja. Kun je zo intrekken.
Niks aan de hand, prima. Ik kan Fernando Alonso zetten er een stoeltje naast en je bent klaar. En ze hebben natuurlijk al fantastische circuits gehad daar. Clermont-Ferrand vind ik wel heel mooi eigenlijk. Ik ga nu even stoppen, want ik ga nu even een kerel aan zijn jas trekken dat hij zijn machine uitzet.
Bjorn, heb jij nog goede Franse herinneringen? Over circuits?
Vakanties in ieder geval niet. In ieder geval, Franse circuits. Ik draai wat dat betreft ook nog niet zo heel lang mee met het leven. Dus ik ken eigenlijk alleen maar echt Magny-Cours en Paul Ricard. Verder houdt het qua echte Franse circuits wel een beetje op. Ja, Le Mans kijk natuurlijk ook wel.
Magny-Cours 99, dat was wel een mooie, vond ik.
Dat was absoluut een mooie race. Ik kan met 2004 ook nog voor de geest halen. Schumacher die 4 keer stopt en nog wint.
Ja.
Dat is inderdaad een van de... Als ik aan de Grand Prix van Frankrijk denk, dan denk ik aan die race.
Ja, ik denk ook aan die van 2000 met de middelvinger van David Coulthard naar Schumacher. Dat is ook een goeie.
Heel gezellig.
Maar toch, ik weet dat het echt in the middle of nowhere was. En je wilde niet dood gevonden worden. Maar ik vond Magny-Cours vind ik best een leuk circuit.
Ik ken het
dan ook vooral uit, opa vertelt hoor. Maar je had dan zo'n spel Grand Prix 4. Waar ik dan natuurlijk altijd met de arrows van Jos Verstappen reed volgens mij. En ik weet nog dat Magny-Cours samen met Canada wel mijn favoriete circuit was. Zeker met die snelle chicanes. Dan kon je altijd net op het randje rijden en had je nog een goede hairpin. Kon je tenminste iemand uitremmen. Ja, ik vond het wel een leuk circuit. Beter dan Paul Ricard, wat mij betreft.
Maar aan de andere kant, Paul Ricard is ook gewoon qua verkeer een drama. Je kunt er nooit komen. Het is net Zandvoort. Maar het is natuurlijk wel mooi gelegen daar aan de Zuid-Franse kust, Navarre. En je kunt er goed eten, je kunt er goed drinken. Pernootje erbij. En je hebt het helemaal voor elkaar daar. Dus wat dat betreft is het natuurlijk wel geweldig. Misschien moet je er toch eens een keertje heen gaan. En het gewoon ervaren en beleven. Als Formule 1 fan. Want ik denk dat er wel kaartjes voor handen zijn voor dat circuit. Misschien dit jaar niet, maar volgend jaar. En je zit gewoon meteen in vakantieland Frankrijk.
Ja. Nou ja, daarover gesproken. Ik heb vorig jaar een soort... Ja, je kunt het wel een vakantiegids noemen. Die heb ik vertaald ook voor de Franse Grand Prix. Voor onze zusterbedrijf Motorsport Tickets. Nou ja, dat was... Daar werd je wel enthousiast van, hoor. Alle uitstapjes en het goede eten. En ja, weet je, dat is toch waar Frankrijk goed voor is. Lekker weer. Heerlijk.
Ja.
Ik krijg bijna zin in vakantie, jongens. Zullen we nog even afsluiten met een paar kijkersvragen? Een paar luistervragen, moet ik dan zeggen. We kregen er eentje binnen van Jona de Smet. Die zegt, dubbele gele vlaggen die werden in Baku zonder echte gevolgen massaal genegeerd. Pas 3/4 ronde na de crash van Max Verstappen werd een safety car de baan opgestuurd. Vorig jaar in Imola mocht het halve veld zich al op volle snelheid unlappen, terwijl er gewoon nog marshals langs de baan aan het werken waren. Wordt het niet eens tijd dat Michael Masi zichzelf eens bij de stewards gaat melden?
Ik weet
dat zeker het gele vlaggen dingetje, dat wordt dit weekend tijdens de drivers briefing nog meegenomen.
Ja, dit maar, soort dingen worden inderdaad wel besproken dit weekend. Kijk, het is verdomde lastig om op specifieke kwesties beleid te maken steeds. Maar goed, we ontdekken inderdaad wel een lijn dat dit soort kleinigheidjes die desastreuze gevolgen kunnen hebben, toch wel vaak voorkomen onder Michael Masi. En ja, ik ben het in zekere zin wel met Jona eens dat het wel een beetje zorgelijk begint te worden. Vooral, ik vond kijk, dat ze in Baku niet zo snel konden ingrijpen met de safety car, snap ik nog. Max stond ook ongelukkig wat dat betreft. Maar dan moet je wel heel snel op de knop kunnen drukken en zeggen van, we gaan in ieder geval naar full course yellow of code 60, weet ik hoe ze het noemen.
Dat is gewoon safety car in Formule 1.
Ja, nee, maar goed, ze hebben ook een virtual safety car. Zo noemen ze het inderdaad, sorry. Kijk, dat kun je vrij snel doorvoeren. Dus dat had zeker gekund. Maar goed, zo'n actie met, hoe heet die, Latifi, die dan nog over het rechte stuk raast, terwijl die eigenlijk door de pit zou moeten gaan. Ja, dat zijn toch ook wel allemaal van die dingetjes. Dat werkt niet echt mee. En in de beeldvorming gaat dat ook niet heel lekker. Mm-hmm. Dus ik denk inderdaad wel dat er over gesproken gaat worden.
Mag ik even één positieve shout-out voor Mick Schumacher?
Want
het was inderdaad de aanname van, dat riep Michael Masi zelf ook naar het team van McLaren. Iedereen heeft de dubbele gele vlaggen genegeerd. Nou, dan was er, ik heb even alle onboards terug zitten kijken, ik had tijd over. Mick Schumacher was de enige die echt met een slakkengang langs de gecrashte Red Bull van Verstappen reed. En hij ging zelfs al ergens helemaal aan het begin van het rechte stuk, reed hij al een kilometertje of 30.
Die kon dus gewoon Mick... niet harder, die haas.
Goeie grap. Maar Mick, lekker bezig jongen, ga zo door. Er was trouwens ook één coureur die sprong er dan weer aan totaal andere zijde uit, die ja... No fucks were given en omlaag met die klepel. 3 keer raden wie?
Ik kwam uit Rusland zeker.
Nee.
Ik gok een Japanner.
Jezus, jongens, is het zo moeilijk?
Nee, ik heb geen idee.
Die Iceman.
Oh ja.
Oh ja.
No fucks were given. Ja, dat was wel de hint inderdaad. Hè?
Precies. Right. En dan nog een vraag, die kregen we binnen van Anne. Ja, Anne die heeft naar de Grand Prix van Monaco gekeken en die vond er eerlijk gezegd geen bal aan. Die komt met een originele oplossing. Die zegt, zou het niet bijdragen om elke rijder verplicht 1 of zelfs 2 drive-thrus op te leggen tijdens de race, zodat de achterligger op die manier toch een kans krijgt om voorbij te komen en een snelle ronde af te leggen?
Ja, misschien moeten we Pirelli vragen om nog slechtere banden te maken. Ja. Zodat ze nog vaker moeten wisselen in Monaco. Nou ja, dat soort gekunstelde oplossingen gaan er natuurlijk nooit komen. Maar het zou wel de enige manier zijn om het nog een beetje spannend te maken. Het
begint een beetje op Formule 1 te lijken, hè?
Ja, yeah. Maar ik wil Anne in ieder geval bij de club van Monaco-haters verwelkomen. Zo, Zo ben ik dan ook wel weer.
Er waren toch ooit plannen om dat bij Leuwes daar een soort van eilandje voor de kust te maken met gebouwen.
Daar zijn ze mee bezig. Portier.
Ja, okay, dus en, ja. Precies. En daar zouden dan ook wegen komen te liggen. En dat zou toch ook tot een aanpassing van het circuit kunnen leiden. Nou wil het niet zeggen dat meteen het circuit briljant wordt. Maar volgens mij willen ze daar wel een etelijke honderden meters circuit aan toevoegen. Dus nou, er zit wel iets in de pijplijn.
Ik ben daar al even ingedoken. Voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco. Want ik wist dat dit voorbij ging komen. Ja. Maar dat eiland wat ze aan het bouwen zijn, het wordt een soort heel luxe... Ja, Monaco.
Resort.
Wordt een heel luxe resort met een jachthaven. Volgens mij, als je daar een circuit bij gaat... een stukje circuit doorheen laat lopen... het wordt er ook niet beter op, denk ik.
Cool. Dus... Nee, oké. Okay. Heel Monaco is een circuit met een resort met een jachthaven. Dus wat dat betreft... Nee, het is waardeloos daar. Er valt niet zoveel tegen te doen. Kleinere auto's, maar ja. Dat zie ik niet gebeuren, geloof ik. Ik weet niet hoe groot de nieuwe...
Nee, maar dan krijg je dus een soort Formule E-oplossing... waar ze nu dus... hoe zit het? Dan moeten ze een soort verplichte buitenbocht nemen... en dan hebben ze iets meer vermogen tot de beschikking.
Ja. Als je inderdaad buitenbochtje nemen... dan krijg je 4 minuten lang krijg je extra vermogen. Ja. Zodat het is eigenlijk een soort kerstsysteem... wat gewoon permanent ingeschakeld is. Dus je krijgt gewoon... ja. Kunstmatig inhalen. Eigenlijk een beetje zoals met DRS ook het geval is.
Maar geloven jullie dat Monaco ooit van de... Volgens mij loopt het contract af. Met de FIA. Of met FOM. Maar geloven jullie dat Monaco ooit gaat verdwijnen van de kalender? Nee toch? Kan toch niet?
Ik vind Monaco een beetje Ferrari.
Ja, ja. Precies.
Zonder Monaco heb je geen Formule 1.
23
races. Weet je, het hoort er ook gewoon bij.
Klopt.
Ja, daarom.
Ja.
En we kunnen lekker het hele weekend zeiken op dat het allemaal zo saai is en dat het allemaal niks is. Maar goed, die kwalificatie was wel gewoon fantastisch, ongeacht het einde.
Ja.
Dus.
Maar meer suggesties om het beter te maken zijn welkom. En weet je, een drive-through, kijk, er is natuurlijk al 1 bandenstop verplicht tijdens de race. Ja, weet je, dus dat is, je kan wel een drive-through er nog bij doen, maar of dat veel oplost, denk ik niet, wat ik zeg.
Meer suggesties om de Formule 1 nog spannender te maken... mogen allemaal op de mail naar nl.info@motorsport.com. Daar mogen ook alle luistervragen naartoe. Dan zullen wij ze volgende week behandelen in de nieuwe aflevering... waar Mark Bremer blijkbaar dus niet meer bij aanwezig is. dit weekend gaan we racen de Grand Prix van Frankrijk. Verder ook nog Formule E in Mexico, IndyCar op Road America. De DTM gaat van start voor het eerst met GT3 bolides op het circuit van Monza. Ben ik dan nog iets vergeten?
MotoGP, op
de Sachsenring. Ook die gaan we racen. Je leest het dit weekend allemaal op de website van motorsport.com. Zeg ik bedankt voor het luisteren tegen het luisteraar en bedankt voor het meeballen, jongens. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Tot de volgende.
Doei.
Ademé.
Parijs is nog ver.